RTV Purmerend presenteert.
Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de Purmerendse podcast. Wesley Dekker duikt dieper in de verhalen uit Purmerend en omgeving. Dit is Wesley's podcast.
Een zanger van de hitserie Ik geloof in mij. Een burgemeester, illusionist en meer. Vanaf 25 augustus is er een nieuw programma bij RTV Purmerend. Thuis bij Mick. En Mick Smits nodigt diverse gasten uit en praat met ze over hun leven. Goedenavond, Mick.
Ja, goedenavond, Wesley. Wat een mooie aankondiging.
Dankjewel. En waarom wilde je dit programma maken?
Nou ja, omdat ik merkte dat als wij vaak gasten ook uitnodigen, bijvoorbeeld bij RTV Purmerend, dat het gaat om even hun trucje doen. Hè? Dus bijvoorbeeld bij een illusionist, je zei het al, David Nathan, die komt best vaak bij RTV Purmerend. Maar dat is dan alleen omdat hij maar even zijn trucje mag doen. Dus even een paar kaarten uit zijn mouwen mag schudden. En toen dacht ik, het lijkt mij leuk om iets meer over de gasten te weten te komen. Hè? Dus waarom zijn ze begonnen met goochelen? Waar komt het vandaan? Hoe was hun jeugd? En zo is een beetje het programma in eerste instantie ontstaan als een soort... Ja, het is een soort zaadje en dat werd op een gegeven moment een grotere plant.
Want wie zijn de gasten in het seizoen?
Nou, we hebben dus David Nathan. De burgemeester die opnoemt is Karen Heerschop. Zij is de burgemeester, waarnemend burgemeester van de Beemster. Monsef Beekhoff, directeur van het Purmerends Museum. Dirk Groot, de zwerfineter. En we hebben Dario van het programma Ik geloof in mij, de gast. En dat zijn dus wel allemaal mensen wat ik gewoon interessant vind. En ook omdat ik ze alleen maar ken van inderdaad... Hè, het liedje zingen, een trucje doen. Ik wilde meer weten, wat zit er eigenlijk achter de persoon?
En welk gesprek vond je zelf het meest verrassend?
Nou, dat is een hele lastige vraag. Kijk, we hebben het nu, het is ook een beetje tv, hè? Dat neem je dan 2 maanden geleden op bijna, voordat het op tv komt. En in de tussentijd ga je monteren en dan ga je wat dingen verwijderen. En dan ga je dus, ik denk dat ik alle afleveringen nu 4 of 5 keer terug heb gezien. En dan vind ik ze eigenlijk allemaal heel leuk. En elk gesprek, ja, ik vind Karen Heerschop, vind ik een hele leuke vrouw. Maar dat komt ook, de Beemster, die komt ook niet uit... Ja, die woont dan in Hilversum. En dat was een heel interessant gesprek. En dat was ook een hele leuke vrouw. Dat was ook spannend, want dat was de eerste opname die we gingen doen. We hadden een heel studiootje gebouwd met decors, et cetera. En dan is het idee van, ja, je wil eigenlijk zo snel mogelijk alles opnemen. Dus we gingen 5 afleveringen in 2 dagen opnemen. Dat is best wel... Ja. Dat is best wel hectisch.
Ik zit in de redactie van het programma en het was inderdaad in 1 weekend helemaal klaar en er stonden alle afleveringen erop.
Ja, het bizarre was vrijdagavond was het decor net klaar, zeg maar. Zaterdag gingen we opnemen en zondagavond was alles alweer weg. En dat was de avond dat Nederland verloor bij het EK. Die avond vergeet ik ook niet. Maar dat is inderdaad best wel, dat is ook een beetje tv, hè? De magie van tv, alles zo snel mogelijk opnemen, decor, et cetera, prima maken... En Karen was de allereerste gast toen en dat was ook spannend, omdat je, ja, weet je, dat zit in je hoofd, zit het programma en dan denk je, ja, wat kan het worden? Wat voor persoon is het? Dus dat gesprek is me wel heel erg bijgebleven nog steeds.
En had je ook iemand waarvan je dacht van, nou, ik weet niet of het aan de persoon lag, maar het gesprek viel me wel een beetje tegen?
Nee, nou ja, kijk, weet je wat is? Je hebt het over, je praat met 5 verschillende mensen en die neem je in 1 dag, in 2 dagen neem je dat op. En wat je dan moet zorgen is dat je niet gesprekken ook door elkaar gaat halen. En op een gegeven moment heb je wel dat je aan het nadenken bent van... Oh, heb ik dit al aan deze gast gevraagd of niet? Dus je zit ook heel erg in je hoofd de hele tijd. En je hebt de regisseur zit in je oor mee te praten. Je gaat van alles gaat er door je heen. En dan heb je wel eens van... Ja, heb ik dit nou al met deze gast besproken of niet? En dan kan het wel zijn, maar dat heb je altijd. Dat je nadenkt, oh, ik had wel iets meer verwacht van dit gesprek. Dat heb je met elk programma. Dat heb jij misschien straks na deze podcast ook. Dat je denkt, nou, ik had er meer van verwacht van Mick.
En heb je dan ook het gevoel dat je dan denkt van inderdaad, dat je dan eerst met Karen Heerschop zat en dan later met andere mensen, dat je dan bij het laatste gesprek dacht van hey, ik verslap nu een beetje of is het elke keer spot on?
Nee, kijk, je moet er dus voor zorgen dat je elke keer spot on bent. En je bent met een team die goed op elkaar ingespeeld is, veel kennen elkaar al heel lang en dat scheelt. Kijk, en je moet niet vergeten dat er bij zo'n programma ook sponsors aan vastzitten. Dus je moet ook zorgen dat ook voor die sponsors, dat het er allemaal goed uitziet. Dus je bent wel spot on, maar je moet inderdaad zorgen dat je niet verzwakt. En toen kwamen we ook nog met het fantastische idee, achteraf slaat dat natuurlijk helemaal nergens op, dat wij een soort volgorde gingen maken in de gasten. Dus wij namen op dag 1, ja, achteraf heb ik erover nagedacht, waarom hebben we dat gedaan? Maar op dag 1 namen we Karen Heerschop op en David Nathan. Terwijl wij dachten, dat is leuk als we dan David als allerlaatste gast gaan uitzenden. Maar dat ging helemaal fout tijdens de opname. Want ik begon bij de aflevering van David te zeggen, nou, dames en heren, bedankt, volgende week zijn we er weer, dit en dit. Ja, en dat was wel een beetje, omdat alles gaat door elkaar in zo'n weekend.
Dat was dan eigenlijk de laatste aflevering die van David.
Ja, dus de tweede opname had eigenlijk de laatste aflevering moeten zijn. Is uiteindelijk ook zo geworden. Maar dan moet je achteraf, na alles gemonteerd, dan moet je weer bedenken, oh, dat gaan we weer aanpassen en zo. Mm-hmm. Dus dat heb je al. De spot-on is best lastig dan. Omdat je ook denkt van, nou, weet je, 5 gesprekken in 2 dagen is best veel. En het gaat over van alles en nog wat. Veel voorbereiding. Dat decor was ook nog wel een dingetje om allemaal op tijd weer af te breken en ook op te bouwen. Maar achteraf denk ik wel, nu ik het zo in de montage zie, denk ik, nou ja, het is best gelukt.
Was het een moeilijke keuze om bepaalde gasten te benaderen of om te bepalen van, hey, die is wel leuk en die niet?
Nou ja, kijk, je hebt wel gesprekken en dat doe ik onder andere met jou, Wesley. Want je zei het al, je bent redacteur van het programma. Overigens, bij veel programma's wat ik maak, ben jij een fijne collega, een redacteur. Kijk, wat je hebt discussies. Ik had een gast dat ik zei, die wil ik heel graag hebben. Ik zei, en dat had ook best wel gelukt hoor, denk ik. Maar ja, dan zeg jij onder andere en anders zeg ook, nou ja, die gast zou ik zeker voor het eerste seizoen misschien nog even niet doen. Dus er zitten ook gasten bij me van, ik denk, nou, die wil ik heel graag hebben. Maar dan zeg jij en dan zeggen anderen, nou, dat zou ik nu nog niet doen. Maar voor de rest was het volgens mij best wel gemakkelijk om de gasten te benaderen, hoor. En mensen waren ook meteen enthousiast.
En waar heb je het dan met zo iemand over? Bijvoorbeeld met Karen Heerschop?
Moet je kijken, over? 25 augustus. Nee, dat is een hele korte podcast. Nee, waar praten we over? Nee, wat ik zeg, het is echt een programma geworden echt over het hele leven. Dus ik zeg ook, we beginnen bij het begin en eindigen, wat brengt de toekomst nog? Dus we gaan met Karen en met elke gast terug in wat voor jeugd ben je opgegroeid? Hoe was dat? Hè? Wat voor iemand was je op school? Aan Karen heb ik ook nog de vraag gesteld, ja, hoe was u met de jongens? Hè? Ja, dat is natuurlijk ook een vraag. En dan ga je zo langzamerhand en dan zo over, hè, hoe is het eigenlijk zo geworden wat je nu doet? Wat brengt de toekomst nog? We hadden ook een soort spelletjesronde erin. Ja, en dat is wel heel leuk.
In 2019 werd je bij de lokale Media Award presentatietalent van het jaar.
Ja.
Dat is natuurlijk echt iets heel bijzonders. Maar waarom ben je dan nog niet in Hilversum?
Nou ja, toevallig was ik vandaag ook nog in Hilversum, want ik geef tours op een treintje. Dus ik ben veel...
Zo bedoelde ik het
nee,
niet.
Nee, ik ben veel in Hilversum. Nee, ik weet niet wat daar de reden van is. Kijk, het medialandschap verandert veel. Er wordt minder tv gekeken, wordt er nogal gezegd. Terwijl er bij veel programma's miljoenen mensen nog kijken. Zeker het afgelopen jaar was het lastig, omdat op een gegeven moment is het potje met geld gewoon op. En als de presentatoren vast ergens zitten, kijk maar naar Talpa, naar RTL, dan blijven de programmamakers zich liever daar vastbijten en dat ze weer iemand anders nieuw in dienst nemen. En naast dat, ja, ik ben ook nog 22 en dat is nog best wel jong. Maar het is wel heel jammer. En ik doe heel erg mijn best. Maar ja, soms lukt het niet. Dus dat is...
Maar het is toch best wel gek dat als je dan zo'n prijs wint, dat je dan een bepaald portfolio hebt waarbij mensen zeggen van, nou, want er zit ook een enorme jury zit erachter.
Ja, mensen uit Hilversum ook, ja.
En dat die mensen zeggen van, nou, deze jongen kan echt wat. Waarom kom je daar dan toch niet nu?
Nou ja, kijk, er waren toen ook 2 genomineerden. Eén die heel veel met radio deed. Die is uiteindelijk de overstap van de lokale omroep naar RTV Drenthe heeft ze die kunnen maken. Nou, dat is natuurlijk ook al een stap vooruit. Ja, en het is heel lastig. En wat jij zegt, ja, weet je, er zit echt wel een jury die zegt van, nou, wij vinden op dit moment Mick Smits het grootste presentatietalent. En ik heb dat jaar daarna er veel aan gehad, hè. In 2019 ook. En half tot een beetje 2020 toen corona kwam, heb ik ook wel veel aan gehad. Ik heb ook veel klusjes erbij gekregen. Maar niet wat ik uiteindelijk wil, inderdaad, op televisie. Ja, weet je, ik doe een supermarkt openen. Dat is allemaal hartstikke leuk. Maar ik wil groot amusement. Ik wil misschien een quiz presenteren. Maar dat is op dit moment nog steeds vrij lastig om daar in Hilversum tussendoor te komen.
Maar hoe kan het dan zo zijn dat bijvoorbeeld zo'n John de Mol niet naar jou gaat en zegt van, goh, bij wijze van spreken dat hij alleen al naar die lokale Media Awards kijkt en kijkt naar wie er allemaal zitten.
Nee, dat doen ze wel hoor. John de Mol, Peter van der Vorst, die kijken, die weten wat je doet. Ze staan ook open, hè, voor showreels om dat te sturen. Daar reageren ze dan ook op. Maar ja, wat ik zeg, zeker het afgelopen jaar was het heel lastig om ertussen door te komen. Dat komt ten eerste te weinig geld. Toch ook zeker bij commerciële zenders. Bij de publieke omroep wordt het sowieso lastig om ertussen door te komen. Het is heel jammer. Want je doet heel erg je best. Maar ja, weet je, het is... hoe zeg je dat nou, hè?
Heb je een beetje berust in je lot?
En mijn lot is?
Dat het niks gaat worden? Of?
Ja, kijk, je moet altijd... maar dat is met alles. Er altijd vanuit gaan dat het niet lukt. Dat vind ik. Je moet er altijd vanuit gaan dat het niet lukt, dan valt het altijd minder tegen. Maar tot nu toe is veel dingen me wel gelukt. Klinkt misschien een beetje, maar dat heb ik Basel mee. Maar je moet er van altijd vanuit gaan, joh, uiteindelijk word je het niet en ga je wat anders doen. Zou ik heel jammer vinden, maar ik heb ook nog heel veel dingen daarnaast. Weet je, die presentaties geven, et cetera. Maar uiteindelijk wil ik gewoon in Hilversum wil ik een programma presenteren. En dat is nu heel lastig om daar iets tussen te doen, om in ieder geval te komen. 22 ook nog, hè? En dat is ook nog een beetje vaak een beetje jammer.
Vinden ze dat lastig in Hilversum om iemand van 22 voor zo'n functie aan te nemen?
Ja, het is natuurlijk nog wel jong. Weet je, het is. Kijk, bij BNN Vara komen ook pas de meesten als ze 25, 26 zijn ertussendoor. Het is toch een soort levenservaring. Veel mensen zitten dan al jaren bij een redactie. Daar begint het vaak. Je begint bij een redactie en dan ga je uiteindelijk presenteren bij zo'n programma. Dus wat daar precies de reden, dat is het onder andere. Dus het is lastig, maar ja.
En heb je dan ook een plan B?
Nee. Plan B, ik ben ooit gestopt met school in 2016, toen ik 18 werd. Toen dacht ik, nou weet je, ik ga met een groep vrienden een boyband gaan we doen. Nou, het leuke van alles kan ik nu wel vertellen, want het maakt toch allemaal niet meer uit. Ik kan niet eens zingen. Maar we hebben optreden gedaan door heel wat land. Het was fantastisch. En dat heb ik ook maar gewoon opeens. Dat ik dacht, nou weet je, ga ik doen. Ik heb geen plan B, ik zie het allemaal wel. Tot nu toe heb ik echt best en een ontzettend leuk leven. En ik zie het wel en tot nu toe gaat het heel goed. En ja, dat plan B, ja, ik vind het lastig.
Nou ja, zeker omdat je net ook zei van ja, ik ga er gewoon vanuit dat dingen niet lukken.
Ja.
Dan kan ik me best wel voorstellen dat je dan denkt van nou, ik heb een plan B en dan komt het ook wel goed.
Nou ja, kijk, wat wel een beetje frustrerend is van bijvoorbeeld dit, presteren is echt heel leuk. En nou, met die onderscheiding die ik heb gekregen, kan je ook best wel zeggen dat ik oké kan presenteren. Weet je, ik kan het best wel. En dan is het inderdaad af en toe wel frustrerend als je dan wel andere presentatoren op tv ziet waar je denkt, ja, maar die kunnen helemaal niks. En die staan daar wel. En dat is heel frustrerend. Maar daarom dat plan B, er nu van uitgaande dat ik gewoon uiteindelijk op televisie kom bij een programma ga presenteren, dat is nu plan A en daar doe ik alles voor. En als dat niet lukt, ja, dan zie ik het wel. En dat kan van alles zijn.
Sinds 2016 ben jij vrijwilliger bij RTV Purmerend.
Ja, gaat snel, hè?
Ja, 5 jaar inmiddels.
Ondertussen ook al 10 keer gestopt, maar ik ben er nog.
Ja, de Heintje Davids van RTV Purmerend. Ja. Maar goed, dat terzijde. En toen kwam je eigenlijk binnen en toen ben je vanaf het begin bezig geweest met presenteren. Eigenlijk heb je daarnaast niks gedaan. Geen redactie, geen dingen, gewoon echt puur het presenteren. Dus dan moet dat een passie zijn, denk ik.
Ja, en dat is het ook. Dat was ook de basisschool ook al, hè? Weet je, de playbackshows presenteren. Noem het allemaal op. Dat deed ik allemaal. Ik deed samen met Sepp. Dat was toen een basisschoolvriend van mij. Deden wij ook op vrijdagmiddag altijd een theatervoorstelling voor de klas. Dat hebben wij in groep 6, 7 en groep 8 gedaan. En dat was gewoon leuk. Mensen entertainen. En dat deden wij. En we heten Snip en Snap of zo. Of Slap en Slap. Zoiets was het. Het was heel vaag, maar dat deden wij. En ik deed ook altijd de playbackshows presenteren. Ik was met de Eindmusical. Had ik de hoofdrol. Weet je, ik vond dat allemaal heel leuk. Presenteren vind ik heel leuk. En trouwens, nu, en dat zeg je terecht, normaal gesproken deed ik helemaal niks qua redactie. Omdat ik denk, er zijn mensen die dat beter kunnen. Ik doe wel mijn dingetje en dat is presteren. Maar bij Thuis bij Mick en vorig seizoen heb ik het programma Mick gemaakt. Deed ik wel veel redactie ook zelf. Omdat het toch wat. Ik merkte dat ik uiteindelijk daardoor programma's ook leuker begon te vinden. Om wat meer achter de schermen ermee te bemoeien. Hetzelfde met decor en zo. Ik vind het allemaal fantastisch. We sponsoren regelen, noem het allemaal maar op.
Dat presenteren, dat is dus echt een passie. En je hebt daar ook een award voor gewonnen. Is presenteren aangeleerd of aangeboren?
Aangeboren en je kan het verder leren.
En wat is dan aangeboren precies?
Nou ja, kijk, presenteren begint sowieso met heel sociaal kunnen zijn. Dat is misschien gek, want veel mensen, zeker in mijn omgeving, zeggen sociaal. Weet je, ik ben heel sociaal naar de mensen die ik ken. Maar ik ben vrij op mezelf en dat vind ik helemaal niet erg. Daar kies je ook voor. En dat, weet je, dat is gewoon, dat heb ik al jaren. Ik zit liever gewoon lekker thuis bij mijn oma op de bank tv te kijken dan ik op zaterdagavond uitga. Weet je, zo type ben ik. Ik zit gewoon lekker in mijn eigen coronabubbel. Nee, gewoon in mijn eigen bubbel.
Jij bent al 4 jaar in quarantaine.
Ja, ik denk al 22 jaar in quarantaine. Dus dat is misschien wel een beetje. Maar weet je, er zit toch een bepaald iets dat als ik bij mensen kom of als ik een programma, dan gaat er een soort knop om. En dan kan ik heel simpel met mensen praten over van alles. Ook ik heb zo vaak bij bedrijven gestaan en ik had totaal geen verstand van dingen en ik kon over alles meepraten. Heb ik hier aan talkshow tafels ook gehad. En ik denk, nou, gewoon maar meepraten en dan gaat het goed. Dus het gaat een soort sociale knop om op het moment dat ik moet presteren.
Had je dat ook bij zo'n gesprek met de burgemeester? Dat je gewoon 9 van de 10 keer geen idee had?
Ik heb helemaal geen idee. Nee, maar er is een soort trucje of zo. En ik heb mazzel dat ik die heb, want veel mensen die hebben dat niet. Schijnt. Om gewoon mee te praten en gelukkig steeds met mazzel doorheen komen. En dat uiteindelijk de burgemeester zegt, oh, nou, dat snapt u, meneer Smits. En dat is wel iets heel grappigs, om daar gewoon zo tussendoor. Maar dat heb ik ook met bijeenkomsten gehad van politieke partijen. Dat ik denk, waar gaat het over? En dat ik nog een vraag extra stelde, terwijl ze die eigenlijk net had beantwoord. Dat ik toen zei, ja, maar er komen ook mensen net inschakelen. Hè? Dus die komen, die pakken dan deze vraag ook mee. Omdat ik merkte dat toen was Mona Keijzer, dat zij dacht van, oh, deze vraag heb je al een keer gesteld. Ja, en dat is het leuke eraan, om een beetje zo tussendoor. Maar is het aangeboren of aangeleerd? Ik denk dat het aangeboren is. Ja, weet je, dat begint al op de basisschool. En je moet het aanleren, weet je. Je moet beter worden. Dat heeft met praten te maken. Kijk, als ik nu iets terugkijk van een paar jaar geleden, had ik ook iets heel... Ik heb altijd een hele andere stem als ik presenteer. Is mij, dat heb jij gezegd, dat zeggen andere mensen. Er gaat een soort stem, er komt een soort meh. Er zit een soort meh in. En dan heb ik een hele andere stem. En anders is hij gewoon zo. Beetje saai. Maar nu is hij aangezet. En dat moet je ook leren. Dat wordt mij ook geleerd. Om het wat aan te zetten, wat specialer te maken, wat smeuig, in plaats van dat je alleen maar zo gaat praten en een beetje op één toon. En dat moet je leren. En dan praat je opeens zo.
En naast het praten, wat heb je jezelf verder nog aangeleerd? Want je bent volledig autodidact.
Wat? Ja, maar ik heb geen school afgemaakt, Wesley. Dit zijn hele moeilijke woorden.
Autodidact is dat je het jezelf aanleert zonder opleiding of
ja, iets. Nee, dus...
autodidact.
Ja, dat heb ik weer wat geleerd. Ik schrijf het op. Nee, ja, ik weet niet, maar ik ben wel, en dat is wel gek, ook wel mensenmens, zeg maar, op het moment dat ik aansta, dus heel leuk aan het praten ben, maar het liefst ben ik eigenlijk gewoon thuis alleen niks aan het doen. Nou, klinkt ook heel sneu trouwens, maar zo ben ik wel. Ja, je leert dat je dat op een of andere manier aan, maar dat komt denk ik echt omdat, ja, ik hou zoveel van aandacht. En dat zorgt ervoor dat je aanblijft en dat je jezelf dingen aanleert. Het is hetzelfde met praten met je handen, dat kan, of, ja, weet je, nu ook, het is niet eens een camera, maar dat... Dat zo ben ik. Nou, ik praat met mijn handen en je houding zegt natuurlijk al heel veel. Dat zegt het in een normaal gesprek ook. Kijk, jij zit nu onderuit gezakt en denkt, waar heeft hij het over?
Ho, ho, ho.
Maar dat is natuurlijk ook, weet je. En daarom, weet je, moet je altijd alles wat je maakt, moet je naar jezelf, moet je zelf terugkijken. En daarom heb ik ook tijdens de uitzending is er ook altijd een afkijk, zoals dat zo mooi heet. Gewoon waar de uitzending te zien is. En als ik zie dat ik even inzak of zo, zeker na 5 afleveringen, dan merk je in de laatste aflevering, een heel leuk gesprek was, maar dat je toch even inzakt, dan zie je dat meteen op beeld en denk je, oh ja, weer even rugrecht en weer doorgaan.
Je zei net, ik hou van aandacht.
Ja.
Wat gebeurt er als je geen aandacht krijgt?
Nou, dat kan best wel. Nou, een goed voorbeeld is de lokale Media Awards. Dat heb ik dit jaar mogen presenteren, omdat ik toen had gewonnen in 2019. Dat was best wel een eenzaam ding daarna. Ik heb er best wel wat moeite mee gehad, want ik begon heel erg te twijfelen aan mezelf, of ik het wel goed had gedaan. En dat kwam meer door het feit, kijk, zo'n avond, Je komt daar, je presenteert, dat is jouw ding, je krijgt daar betaald voor. En het gaat natuurlijk helemaal niet om jou die avond. Het gaat om de mensen die daar zijn, hè? De winnaars, de awardwinnaars, het fantastische wat er allemaal gebeurt. En dan ben je klaar en dan doe je je afkondiging. En dan is er nog even applaus en dan ga je je kleedkamer in. En er is er niemand die naar je omkijkt. Snap wat ik bedoel? Want het draait niet om jou, het draait om de winnaars, het draait hoe de avond was. En daar had ik wel heel veel moeite mee, want dan denk ik, ja, deed ik het wel goed of... En dan ga je daarna naar zo'n afterparty en dan, ja, is er ook niemand die zegt, god, dat heb je goed gedaan. En dat is toch een beetje aandacht wat er dan niet is. En dat kan moeilijk zijn, want dan ga je twijfelen. Nou, heb ik het eigenlijk wel goed gedaan of was het eigenlijk helemaal niks? Maar ja, weet je, uiteindelijk iedereen die op tv komt, die wil aandacht. Anders ga je het niet doen. Als er mensen zijn die zeggen, joh, ik kom op tv omdat ik geen... En ik wil geen aandacht, dat klopt niet.
Nou ja, je kan natuurlijk ook een bepaalde boodschap.
Ja, maar er zit een verschil of je nou... Zoals een nieuws presenteert, hè? Dat is omdat je inderdaad informatie wil overdragen. Maar ik wil amusement maken. Ik wil met mensen in gesprek zijn. Ja, daar zit natuurlijk wel een andere tak van sport. En ja, weet je, als je en dat is gewoon iets waarvoor je aandacht moet willen. Terwijl, wat ik zeg, eigenlijk is het raar, hè? Want het liefst zit ik gewoon thuis in mijn eentje op de bank. Maar ja, dit zijn dingen, daar wil ik heel graag aandacht.
Ja, en Angela de Jong die zei van, ja, die lokale media awards die avond, dat was eigenlijk niet heel veel. Ze zei niks over jou, maar doet dat jou dan ook wat, die negatieve kritieken?
Nou ja, de kritiek ging heel erg inderdaad om het plaatje, hoe dat het uiteindelijk uitzag, met geen regisseur en zo. Het moest het uitstralen, de lokale, hè, dus de kweekwijver, zoiets zei ze. Ze zei niks over mij. Nou, kritiek, daar moet je mee om leren gaan. En het kan lastig zijn hoor, want als je op straat wordt uitgescholden of iets, dan kan dat moeilijk zijn. Maar ik heb me wel een beetje zo aan kunnen leren dat als ik kritiek krijg van mensen die veel voor mij betekenen, dan vind ik het erg. Maar als het mensen zijn, weet je, zoals Angela de Jong. Tuurlijk, het is wel iemand die bekend is in tv. Zolang ze niks over mij zegt, vind ik het allemaal prima. Maar het is jammer voor de avond. Maar zolang er mensen zijn die ik niet ken en die iets over mij zeggen, ja, dan denk ik, ach ja, weet je, prima. Maar mensen die dicht bij mij zitten, dan wordt het wel een dingetje.
En hoeveel mensen zitten er daadwerkelijk echt dicht bij jou?
Oh, dat zijn er niet zo heel veel. Nee, mensen waarvan ik dingen kan aantrekken. Dat zijn er, wat zal het zijn, een stuk of 4 mensen. buiten mijn familie dan, hè? Dat is die er wat tegen mij zeggen. Dan denk ik, nou, dat oh ja, dan denk ik, oh ja, die menen dat wel. En daar doe ik vaak dan ook wel iets mee. Kijk, er zijn ook wel eens mensen die zeggen wat. Dan denk ik, nou ja, weet je, ik doe het toch wel gewoon zo. Maar dat zijn er niet zo heel veel.
Gaat het er dan meer om dat je dan een bepaalde band met zo'n persoon hebt? Of gaat het er meer om omdat je weet dat diegene kennis hebt over bepaalde gebieden?
Nee, ik denk het een mix daarvan. Het zijn ook mensen die totaal geen kennis hebben van tv. Maar als zij zeggen, het was niet goed, ja dan... Mijn oma bijvoorbeeld, ik heb ook vroeger in wat jeugdseries gespeeld. Als acteur, nou ja, ik kan niet eens acteur noemen. Maar ik heb ook in wat jeugdseries gespeeld. En mijn oma heeft altijd gezegd, daar ben je ontzettend slecht in. Dat meent zij ook. En dat doet me aan de ene kant, dat doet mij wel wat. Maar dat doet mij meer dan dat jij zou zeggen dat ik niet kan acteren. Omdat mijn oma is. En ze hebben ook nog gelijk ook trouwens. Maar dat doet me wel iets meer dan inderdaad gewoon iemand anders dat zou zeggen. Ja, ik kan niet acteren. Nou ja, zolang ik word gevraagd.
En nu ga je dit programma doen?
Nou, het is opgenomen. Het is opgenomen.
Ja, je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Nu ga je dit programma doen. Wat komt daarna?
Nou, het is, kijk, we beginnen 25 augustus met Karen. Daarna hebben we 5 woensdagen lang om 8:30 is het programma. En dan is het denk ik alweer halverwege september, als ik het goed heb. En dan beginnen wij een kleine maand later al met... Want ik heb ooit... je hebt nog wel even. Dat ik dacht van, joh, ik wil met lijsttrekkers een leuk gesprek voeren. En eigenlijk ook met dezelfde reden van, ik wil het niet over politiek hebben, maar over wie de personen zijn. En dan komen straks gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk. Toen dacht ik, nou, lijkt me leuk om de personen achter de partij de gesprekken mee te voeren. Maar ja, toen bedacht de gemeente Purmerend en Beemster, god, er doen een stuk of 17 lijsttrekkers mee, of 17 partijen. Dus ik moet straks 17 keer thuis bij Mick op weg naar de verkiezingen maken. Is helemaal niet erg, maar dat gaan we doen. Dus dat komt daarna. Dus we hebben, schrijft u het op mensen, we hebben thuis bij Mick gewoon, hè, gewoon vanaf 25 augustus. Dan hebben we ergens in de paar weken voor de gemeenteraadsverkiezingen thuis bij Mick op weg naar de verkiezingen met alle lijsttrekkers. In ieder geval, we hebben ze allemaal uitgenodigd. Dat betekent niet meteen dat ze er allemaal bij zitten. Dan wordt het een heel hectisch opnameschema.
Heeft er eentje nee gezegd al?
Nee, nog niet.
Maar ook al een paar ja gezegd?
Ja, ja, daar hebben we sowieso al heel veel ja gezegd hoor. VVD, GroenLinks... hebben al ja gezegd. CDA, Evelien Tijmstra heeft al ja gezegd. Dus dat zijn al namen die al sowieso ja hebben gezegd. Allemaal vrouwen trouwens, wat ik nu opnoem. VVD, GroenLinks en CDA. Die hebben allemaal al ja gezegd. En dat is heel leuk. Maar ja, je weet niet of er ook mensen zijn die nee zeggen. Kijk, ik weet dat er nu, als het goed is, misschien Harry Populier ook op een lijst komt. Ja, ik heb een paar jaar geleden bij de gemeenteraadsverkiezingen... ja, wilde Harry Populier niet met mij in gesprek. Dus het kan zijn dat hij nu zegt, nou ja, weet je, van mij hoeft het niet. Maar ik zou het verrassend en heel fijn vinden als Harry zegt, nou, ik kom heel graag bij jou thuis, bij Mick. En dan gaan we een heel leuk gesprek hebben. En dat is ook altijd een beetje spannend, hè, gasten vragen. En uiteindelijk is het jammer als een gast nee zegt, maar er zijn er ook nog andere gasten, weet je. Dan ga je door, dan doe je het niet. Kijk, dit lijkt mij voor de lijsttrekkers... iets wat ze sowieso allemaal moeten doen. Eigenlijk met de meest simpele reden. Op dit moment zijn er alleen dan gemeenteraadsverkiezingen in Purmerend en Beemster. Dus dat moet onder de aandacht komen. Dus dan wil je met je partij en volgens mij met je gezicht ook aandacht. Dus ik zou het heel stom en heel dom vinden als lijsttrekkers gaan zeggen, nou, ik heb geen zin in dit programma. Dus dat. En dat gaan we doen. En daarna is het alweer, wat krijgen we daarna? Is kerst. Nou, dan zie ik al helemaal thuis bij Mick onder de kerstboom plaatsvinden. En dan is het al januari.
Want je hebt een aantal seizoenen vorig jaar gemaakt van het programma Mick.
Ja.
En nu heet het Thuis bij Mick.
Ja.
Waarom Mick de hele tijd erbij?
Nou, en dat is, daar heb ik, dat klinkt ook een beetje raar. Maar ik merk zolang mijn eigen naam erin zit, dat ik iets meer mijn best doe om het tot een succes te krijgen. Snap je wat ik bedoel? Snap je het niet? Ik zie je echt te kijken, wat bedoel je nou?
Ja, ik zit er even over na te denken.
Nee, maar dan, weet je, het draagt jouw naam. En dan doe je volgens mij altijd al iets meer je best, weet je? Als je een boek schrijft, je hebt ook boeken geschreven, dichtbundels.
Nou, bovendien is dit toevallig Wesley's podcast.
Nou ja, dus, nee, maar dan, ja, dan doe je iets beter je best dan dat je het een podcast misschien... Dat heb ik, daarom heb ik het Mick genoemd, omdat ik weet, dan ga ik er iets harder aan trekken, zeg maar. Om te zorgen dat het een goed programma wordt. Dat is een beetje, en misschien klopt het ook niet door wat ik zeg, maar dat is wel een beetje mijn gedachtes. En programmanamen bedenken zijn heel lastig. Want bij Thuis bij Mick kwamen er 100 namen langs. En toen werd het eigenlijk Thuis bij Mick. Ja. En het is makkelijk. Thuis bij Mick op weg naar de verkiezingen. Maar, thuis bij Mick onder de kerstboom.
Ja. Komt het ook niet allemaal omdat je misschien een beetje lui bent van nature? Dat je denkt van nou, ik moet mijn eigen naam eraan verbinden, want dan...
Ja, maar toch, en het, naast dat klinkt ook gewoon heel stoer. Ik heb al promo's gehoord en dat is Thuis bij Mick wordt mede mogelijk gemaakt. Of Thuis bij Mick vanaf 25. Het klinkt ook heel leuk. En ik vind het gewoon leuk om mijn eigen naam te horen.
Nee, nou, maar ik kan me voorstellen dat je dan zegt van nou, als ik mijn eigen naam er niet aan verbind, dan doe ik gewoon heel weinig eraan.
Nou, iets minder, denk ik.
Dat kan natuurlijk ook zijn dat je van nature lui bent. Dat je denkt van, nou, het komt allemaal wel mijn kant op waaien.
Nee, want... Nee, dat... Nee.
Zo'n programma.
Nee. Want het moet wel goed zijn. Want anders doe ik er ook niet aan mee, zeg maar. Of dan wil ik het niet maken. Maar we maken nu ook hier onder andere bij RTV een weekoverzicht. En daar ben ik ook wel druk bij betrokken achter de schermen, hoor. Omdat ik dat ook heel leuk vind. Dus het ligt heel erg aan. Maar ik heb een beetje in mijn hoofd, zolang mijn naam erin zit, dan doe ik iets beter mijn best. En wil ik ook iets meer redactie en zo doen. En decor en zo. Kijk, sponsoren zoeken en zo vond ik altijd wel heel leuk. Dat heb ik nu weer gedaan, dat met vorig seizoen ook. Met gewoon Mick. Ja, en dat het is iets heel leuks of zo.
Maar hoe is dat dan voor dat weekoverzicht? Want dan heb je dus niet de aandacht.
Nee, maar dan zorg ik, weet je, ik doe daar de autocue vaak. En ik zorg dat er een planning is van wie en wie gaat presenteren. Dus als je nu thuis luistert en je denkt, ik wil een keer een weekoverzicht. Dat kan ik, een vrijwilliger worden bij RTV Purmerend onder andere. Kan je dat gewoon misschien een keer doen? Nou ja, omdat ik het heel leuk vind. Kijk, op een gegeven moment, je hebt bij RTV Purmerend heb je niet heel veel presentatoren. Je hebt ze wel, maar vaak doen dezelfde presentatoren doen het programma. En daar ben ik onder andere één van. Maar je moet zorgen ook straks dat als ik een keer in tijd gaat komen dat ik wegga. En dat heb ik al een paar keer aangekondigd. Maar ik blijf steeds terugkomen, een soort boemerang.
Eindje David.
Ja, ik ben steeds teruggekomen. Maar dat er ook andere mensen zijn. En dus zo'n weekoverzicht, maar daar krijg ik een soort kracht uit en energie om andere mensen een beetje op te leiden tot... Wat ik ook heb met mijn presentatiecoach, om af en toe te zeggen, nou, ik vind het heel raar dat je dit en dit zo doet. En dat krijg ik ook heel veel energie en heel veel kracht uit.
En we hebben het nu dus gehad over wat je de aankomende maanden gaat doen, met het nieuwe seizoen met de politieke gasten erbij. En maar dan eerst natuurlijk dit seizoen. En wat zijn nou jouw dromen en doelen voor het aankomende jaar? Wat gaan we van jou zien nog?
Oh, het aankomende jaar?
Ja.
Het is al bijna voorbij. Of bedoel je dan tot...
Het aankomende jaar.
Of bedoel je dan tot volgend jaar, 11 augustus? Ja. Dat is een lastige vraag. Dat vraag je me wat.
Want je bent wel iemand van een visie. Je hebt wel een duidelijke visie. Want anders ga je jezelf ook niet heel veel aanleren om beter te worden. En pak je ook niet van alles en nog wat aan.
Ja, kijk, het aankomende jaar. Ik ga vanaf september ook ergens anders werken. Ga ik ook presenteren. En dat is ook wel iets waar ik heel blij mee ben. Dat ik dat dan mag gaan doen. Ja, het is een beetje lastig. Ik ben ook wel iemand die dus maar denkt, ik zie het allemaal wel. Weet je, wat ik net ook zeg, ja, weet je, als het niet wordt, dan zou ik het heel jammer vinden, maar dan zie ik het wel. Tot nu toe moet ik gewoon zorgen dat ik steeds beter word. En ook andere programma's bij RTV, Purmerend ga presenteren, die ik ook zelf bedenk, waar ik volledig achter sta. Ik wil ook altijd nog een keer een quiz maken. Weet je, dat lijkt me heel gaaf, want ik krijg, als ik dan mijn showreel stuur, krijg ik vaak te horen, ja, we missen nog dit of we missen dat. Ja, en dan is RTV Purmerend ideaal om te zeggen, joh, ook met thuis bij Mick. Ik wil dit programma maken, want ik wil iets beter mensen in gesprek met mensen gaan, zeg maar. En dan heb ik met de quiz ook. Ik wil heel graag een quiz maken nog. Sowieso voor volgend jaar augustus. Zullen we daarop houden? Dan doen we eerst nog een seizoen thuis bij Mick. Dan een seizoen thuis bij Mick op weg naar de verkiezingen. Dan de kerstspecial. Dan doen we nog een keer thuis bij Mick. En dan de quiz.
Ja, het staat genoteerd.
Hè. Als ik dan nog niet weer...
En hoeveel keer ben je tussendoor gepoogd weg te gaan?
Wij hier? Ja. Nou, ik denk een stuk of 6 keer al.
6 keer.
Maar ik ben nog steeds...
Nee, maar hierna, het aankomende jaar. Oh. Hoeveel keer ga je aankondigen?
Dus volgend jaar doen we nu nog deze podcast nog een keer. En dan gaan we terugblikken. 5 jaar later of zo.
Een soort 5 jaar later, maar dan 1 jaar later.
Nee. Zolang... Nee. Ik ben iets minder heftiger geworden. Dus ik denk dat ik het nu niet meer ga zeggen. Dat ik wegga binnen 1 jaar.
Ik denk.
Nee, ik denk. Nee, ik weet wel zeker dat ik niet wegga. Want het is een heel... Het is hartstikke leuk. Weet je, en dat is het. Maar ja, je weet het nooit, hè. Uiteindelijk kan ik ook zeggen, ik ga weg omdat ik een fantastisch contract heb aangeboden bij het publieke of bij een commerciële zender. Wat uiteindelijk wel mijn droom natuurlijk ook is. Weet je, dat kan ook.
En heb je ook een voorbeeld?
Op televisiegebied? Ja, mijn grootste voorbeeld is Paul de Leeuw. Maar dat komt meer omdat het... Hij kan heel veel. Hij kan een serieus gesprek voeren, hij kan amusement maken... Hij kan typetjes doen. En weet je, dat vind ik fantastisch. Iemand die zoveel kan. Carlo Bossart kan precies hetzelfde. Die kan ook allemaal van amusement tot aan een serieus gesprek. Dus ik heb dat. Zo'n Paul de Leeuw, Carlo Bossart zijn wel echt voorbeelden voor mij. Dat ik denk, ja, dat wil ik uiteindelijk ook op die manier wel anders. Maar natuurlijk uiteindelijk gaan doen.
Krijg je ook wel eens feedback van hun? Of probeer je met hun in ieder geval in contact te komen?
Oh ja. Ja, Carlo Bossart bijvoorbeeld. Paul de Leeuw, weet je, dat is... Je hebt niet elk jaar een gesprek of zo, maar ik stuur mijn showreel op, daar wordt ook op gereageerd en zo. Carlo Bossert heeft namelijk ooit tegen mij gezegd, dat was, wat heeft hij nou toen gezegd? Ik had het even voorlezen. Moet ik het voorlezen?
Prima.
Maar hetzelfde met bijvoorbeeld een Renze Klamer, die uiteindelijk de vooravond presenteerde. Vind ik een hele interessante presentator. Dus die heb ik toen ook gewoon een bericht gestuurd van, joh, hey, dit en dit, dit is mijn showreel. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. En die reageerde er ook op met een heel gesprek, zeg maar. Hoe noem je dat? Zo'n voice recorder. Carlo reageerde toen de tijd, ik moest iets minder glad worden. In jouw geval is dat veel is dat beter. Op locatie, nou klopt, dat gaat door en hulde voor de prijs. Dat ging toen ik had gewonnen. Weet je, dus ze reageren allemaal wel. En dat is ook wel heel leuk. En kijk, en Renze Klamer kan toen met een heel spraakbericht van, hoi, ik zit in de auto.
Hoi Mick, ik reageer even zo. Want dat
nou, dat is toch leuk?
Dank voor je berichtje. Tijd voor een kop koffie heb ik helaas niet.
Nou, dat was jammer. Hij had geen kop koffie, maar dat probeer ik altijd.
Ja, maar goed, hij heeft de aankomende tijd wel heel veel vrije tijd, toch?
Dit was ook een beetje stom gepland, want dit was toen vorg jaar 11 augustus. Nou, is precies nu een jaar geleden.
Toen begon hij eigenlijk
net met de vooravond, dus dat was een beetje druk. Dus dat legt hij ook verder uit. Maar weet je, die mensen hoeven dat ook niet te doen, hè? Weet je, ik stuur gewoon een bericht en ik zeg, joh, dit en dit, dit heb ik gedaan, dit heb ik gewonnen. Zou je naar mijn show willen kijken? Want ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Nou, en zo'n Rens ook, die stuurt, denk ruim 20 minuten aan een voice gesprek op. En hoeft hij natuurlijk niet te doen. Met Carlo hetzelfde, met een Paul ook. Weet je, als je een bericht stuurt en ze reageren, ja, dat vind ik al bijzonder.
En die mensen vinden het natuurlijk ook leuk om te kijken van, goh, dit is een nieuw talent en laat ik eens kijken wat ik daar...
Misschien dat ze, als het slecht was geweest, dat ze dat misschien ook hadden gezegd, hoor. Denk het wel. Of dat ze misschien niet hadden gereageerd. Ja, of juist niet gereageerd, dat kan ook, hè.
Ja.
En niet reageert. En dat vind ik al een soort compliment, dat ze alleen al maar reageren met, joh, ik zou dit aanpassen of je doet dit al goed. En probeer dat iets meer te leren. Ja, dat vind ik fantastisch. Daar word ik al helemaal blij van. 25 augustus, mensen. 8:30.
Ja, ik vind dit een mooi einde voor deze podcast.
8:30 met Karen Heerschop. Daarna nog veel andere gasten. Dirk Groot, Montse Beekhoff. Dario, die vanaf dan alweer te zien is, hè, met zijn programma Ik Geloof in Mij. En we sluiten af met David Nathan, die een bijzondere band heeft met Hans Klok. En voor je het weet zitten we alweer met 17 lijsttrekkers om tafel. Ik verheug me erop.
Superleuk, al die plannen van je. En ik hoop dat het na de aankomende tijd goed met je gaat. Ja, dit was de 70ste podcast.
70ste? Zat ik in de 70ste podcast?
Dit is nummer 70, ja.
Oh, dat is wel bijzonder.
Ja.
Tijd voor taart. Dan gaan we verder met je afkondiging. 70, daar ben je ook al lang bezig.
Ja, zeker. We zitten nog steeds in het vierde seizoen en ik heb geen idee wanneer het eindigt.
Wat nou, leuk, 70 afleveringen nog. Gefeliciteerd ook.
Dankjewel.
En leuk dat je voor de 70ste zo'n bijzondere goede gast had.
Daar heb ik echt mijn best op gedaan. Nou, en volgende keer weer een nieuw onderwerp in de podcast die dieper in lokale verhalen duikt. Een fijne dag.